Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen, niet te vergeten. Fijn om op deze regenachtige zondag het woord van God naar u te brengen. Ik herinner me dat we ooit op camping De Bettelt in Zelhem stonden. En daar hebben we een regenbui gehad van ongeveer 6 weken. En in die periode gaf Henk Binnendijk Bijbelstudie weer aan ons door. En hij begon elke morgen met te zeggen, wat heerlijk Bijbelstudie weer. En zo was het ook. Ik heb het op het hart gekregen om dat u in deze periode als het ware een nieuwe start gaat maken voor het komende winterseizoen. Om u vanuit het woord van God een aantal goddelijke opdrachten te geven die voor elke gelovige gelden. Om zo ook in de gemeente van Jezus Christus een bruikbaar instrument te zijn. En ik wil daarvoor graag iets met u lezen uit een heel klein Bijbelboekje. Het een en laatste Bijbelboek, namelijk het Bijbelboek Judas. We hebben net een aankondiging gezien voor de film van iemand die helemaal in het leven verstrikt was geraakt en daar het reddende evangelie van Jezus Christus in heeft mogen ontmoeten. En het bijzondere van deze Judas is dat hij een halfbroer was van de Heer Jezus. En dat hij met de andere broers eerst niks van de Heer Jezus als heiland en redder, als zaligmaker moest hebben. Sterker nog, we lezen zelfs in de Bijbel dat ze de Heer Jezus verdenken van, om het zo maar eens te zeggen, occulte bezigheden. Toch is er een bepaald moment geweest dat hij tot geloof is gekomen. U herinnert zich misschien dat de Heer Jezus, als hij aan het spreken is, er patent wordt gemaakt dat zijn moeder en zijn broers aanwezig zijn. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Dan zegt hij, mijn broeders en zusters, dat zijn zij die in mij geloven. En hij ging door met zijn werk, waartoe God hem geroepen had in deze wereld. En wanneer hij nou precies tot geloof gekomen is, dat is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk door het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. En ook Jacobus is tot geloof gekomen. En beiden hebben een prachtige brief geschreven. En Judas heeft maar een heel klein briefje geschreven. Hij is zo waardevol, zeker in deze tijd. En zeker ook met het oog op het winterwerk wat u wilt opstarten in uw gemeente. En daarom gaan we de eerste 4 versen lezen. En in Judas 1, vers 4, van 1 tot en met 4 staat Judas, een dienstknecht, in de grondtekst staat slaaf van Jezus Christus. En dat toont dus de totale verandering in zijn leven aan. En een broer van Jacobus. Ziet u hoe mooi die volgorde is? Aan de geroepenen. En als het goed is, bent u dat en dan ben ik dat ook. Geroepen vanuit de duisternis, net zoals broeder Johan doet, tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Die door God de Vader zijn geheiligd. Of zoals de NBG dat zegt, in God de Vader geliefd zijn. En die door Jezus Christus worden bewaard. Dus wat? Dat u ook dit nieuwe seizoen mag opstarten in de zekerheid dat u in God de Vader geheiligd bent door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, door het werk van de Heilige Geest in uw leven en dat u door Jezus Christus wordt bewaard. Nou, u begrijpt wel, broeders en zusters, dan moet er ook in uw leven als gemeente van Christus, maar ook als persoonlijk gelovige, uit dankbaarheid wel iets zichtbaar worden. En dat staat erachter. Mogen daarom barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Zodat de buurt hier in de omgeving gaat ontdekken. Wat is dat toch voor een bijzondere groep van mensen die hier samenkomt. Je kunt wel zien hoe lieflijk ze te samenwonen. En dat de Heer daar zijn zegen gebiedt. En dan gaat hij een woord gebruiken wat in deze brief heel vaak voorkomt. geliefden. Toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over gemeenschappelijke zaligheid. Dus dat was eigenlijk zijn doel. Een korte brief schrijven over onze gemeenschappelijke zaligheid die we in en door de Heer Jezus Christus mogen bezitten. En dan komt het. Werd ik genoodzaakt, dus onder de leiding van de Heilige Geest, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. En waarom leidt de Heilige Geest hem daartoe? Waarom geeft de Heilige Geest in zijn hart een hele andere richting aan dat wat hij eigenlijk had willen gaan schrijven? Nou, want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Ziet u waarom dit briefje nou precies voor het Bijbelboek Openbaring geplaatst is in de Bijbel? Het moet onze ogen openen in de tijd waarin wij leven, waarin wij samen door genade gemeente van Christus mogen zijn, ook in deze omgeving, om vanuit dat volle woord van God te gaan leven. Dat is niet nieuw trouwens, want ik herinner mij dat op zijn laatste zendingsreis Paulus de oudsten van de gemeente Efeze uitnodigt om aan het strand bij Mileten bij hem te komen om afscheid te nemen. U kunt dat lezen in, als ik het goed heb, Handelingen 20. Ik zeg dat even zo uit mijn hoofd, maar dan zit u in elk geval in de buurt. En dan zegt hij daar tegen de broeders: jullie moeten buitengewoon waakzaam zijn in het laatste der tijden. Want, zegt hij, er zullen zich liefelijke schapen voordoen in de gemeente, maar uiteindelijk blijken het grimmige wolven te zijn. Nou, wat wolven uitrichten, dat krijgen we wel mee op het journaal. Zeker bij ons in de omgeving is dat schering en eerslag. Verwoestende werk wat zo'n wolf aanricht. En nou is het zo dat sommige Bijbeluitleggers dit kleine briefje van Judas typeren als de daden van de afvalligen. Met andere woorden, het moet u en mij de ogen openen voor het feit hoe je bezig moet zijn met het woord van God. En daarom was ik zo blij verrast ook met het inleidingswoord van onze broeder uit de Petrusbrief, die ons ook zo oproept om levende stenen te zijn in het seizoen wat weer voor ons ligt, om zo die genade van God in woord en daad uit te delen. Maar als we een stukje verder kijken, dan merk je dus dat afvalligen, dat is best een beetje schrikken, dat afvalligen zich in de eindtijd onder de gelovigen zullen mengen en zich voordoen als ware gelovigen. Maar, zegt vers 19, het zijn in werkelijkheid ongelovigen, goddeloze en gewetenloze mensen die de genade gaan gebruiken als een excuus om te zondigen. Dus onthoud dit vooral goed, en dat heeft onze broeder ook vanmorgen zo mooi uit 1 Petrus 2 voorgelezen. God heeft ons zijn onfeilbare woord eens en voor altijd met onherroepelijke en absolute zekerheid toevertrouwd. Dus toevoegingen die je in onze tijd zo jammer genoeg veel ziet, of wijzigingen, zijn absoluut niet noodzakelijk. Wij bezitten immers het onfeilbare woord van God. En daarom worden u en ik opgeroepen in de gemeente waar we deel van uitmaken, om te allen tijden de goede strijd van het geloof te strijden, waartoe u en ik allen als Gods kinderen geroepen zijn. Zodat u werkelijk een levende steen bent in de gemeente waarin u samenkomt. Om dan nou duidelijk te maken wat hij precies bedoelt, gaat Judas in de versen 5 tot en met 11, dat is een stukje huiswerk wat u meekrijgt, ons een aantal voorbeelden geven van afvallige dwaalleraars. En hij stelt hun handelwijze aan de kaak, zodat wij in de gemeente van Christus op onze kievieven zijn. Dat eventueel zouden kunnen herkennen wat niet uit God is. En dan noemt hij bijvoorbeeld de situatie van de Israëlieten in de woestijn, van de gevallen engelen en van de boze steden in de vlakte van Sodom en Gomorra. En wat hebben ze gedaan, die drie voorbeelden? Ze hebben het gezag van God verworpen. En hun woorden, die zijn heel uitdagend en bezoedelend. En net als Kaïn hebben ze geen reddend geloof, maar een religie, een vorm van godsdienst, wat dat dan ook mag inhouden. Of net als Biliam gebruiken ze die religie als een manier om geld te verdienen. En net als Korach tarten ze het woord van God en het gezag van door God aangestelde dienstknechten. Dat is op zich al heel leerzaam. En dat doet de vraag eigenlijk rijzen. Als we voor vanmorgen opgeroepen zijn om voor broeders en zusters in Congo te bidden, vanwege de geestelijke strijd die ze daar meemaken, dan is het goed om zulke mensen op je gebedslijstje te zetten. Maar staat op uw gebedslijstje ook een onderwerp als oudsten die de verantwoordelijkheid dragen voor deze gemeente? Dat ze van God bijbelse tact en fijngevoeligheid krijgen om te onderscheiden waar het in deze tijd op aankomt. Dat ze van God wijsheid en inzicht ontvangen om te gaan met de dingen waar het leven ons bij bepaalt. En boven alles, dat ze standvastig blijven in dat wat de schrift ons aanraakt. Ook dat kunnen ze niet zijn in eigen kracht. En daarom hebben ze ons gebed meer dan ooit nodig om de kudde van God die hen is toevertrouwd naar grazige weiden te leiden. En om duidelijk te maken hoe belangrijk dat is, zeker in de tijd ook waarin wij leven, want daar is dit briefje eigenlijk voor geschreven, legt hij in vers 12 tot en met 16 uit wat dwaalleraars nou eigenlijk ten diepste zijn. En dan is de typering die ik las bij een Bijbeluitlegger zo mooi. Valse leraars beloven veel, maar leveren weinig. Zoals wolken zonder regen, en dat wens ik u vanmiddag toe, en bomen zonder vruchten. En weet u wat u nou zo bijzonder is? Wie komt hier opeens om de hoek kijken? Iemand die helemaal in het begin van de Bijbel al zo bijzonder getekend wordt door de schrift. Henoch. We lezen in dat hoofdstuk waarin zijn naam genoemd wordt, dat de een na de ander een hele hoge leeftijd bereikte en stierf. En opeens is daar de naam van Henoch. En er worden twee geweldige dingen van hem gezegd. Er wordt tot twee keer toe gezegd dat hij wandelde met God in die goddeloze tijd. En dat deed hij in zijn dagelijks leven. En dat deed hij in zijn gezin. Wat staat er dan opeens? en hij nog was niet meer, want God had hem opgenomen. De eerste opname in de gemeente, van een deel van de gemeente, lezen we daar in de Bijbel. En die Henoch, die heeft ook geprofeteerd. En hij wordt genoemd in Hebreeën 11, lees dat maar eens even rustig na wat daar van hem gezegd wordt. En hier worden opeens door Judas, die eerst niks van de Heer Jezus wilde weten, door de Heilige Geest een paar bijzondere dingen aangehaald van Henoch. Alleen, weet u wat nou zo triest is? Als je die paar regels leest, kom je steeds één woord tegen. Goddeloos. 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 Tot 4 keer een vorm van goddeloosheid in vers 15. Dan zegt Judas, voordat de Heer komt, voordat de opname van de gemeente plaats gaat vinden, broeders, zusters, leef dicht bij het woord. En in deze tijd van afval die we om ons heen zien plaatsvinden, is dus de vraag, hoe moeten wij dan als een levende steen in die gemeente van Christus hier ter plaatse leven en strijden? Nou, vanaf vers 17 gaat Judas plotseling over van de dwaalleraars naar de ware volgelingen van Christus. En ik hoop dat men u thuis en in uw omgeving en op uw werk en ook in de gemeente als zo'n gewaar, als een ware gelovige die de Heer Jezus Christus van harte lief heeft typeert. En dan gaat hij zijn lezers, zijn gehoor, en ik mag dat namens God vanmorgen ook in uw midden doen, tegenover die afvallige, u en mij plaatsen. En wat doet hij dan in vers 17? Dan begint hij weer eerst met die prachtige woorden. Maar u geliefde. Want u bent door God de Vader geliefd. U mag door genade weten, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind en zijn oog rust zo teder op mij. En als we nou die laatste versen van dit prachtige Bijbelboekje eens rustig gaan lezen voor onszelf, dan wil ik u voor het komende seizoen, waarin u het werk van de Heer weer in de gemeente op tal van terreinen na een vakantieperiode gaat opstarten, 4 werkwoorden meegeven, waaraan u uw eigen geestelijk leven kunt koppelen, om dicht bij de waarheid van Gods woord te blijven. Ik heb het voorrecht om volgende week zaterdag een huwelijksdienst te leiden. En die week daarop ook een. En het bijzondere is dat beide echtparen precies hetzelfde schriftgedeelte hebben uitgekozen. Uit 1 Johannes 4. Dat ze in de liefde van God man en vrouw willen zijn en zo willen leven als echtpaar tot eer en glorie voor zijn heilige naam. En dan begin ik altijd mijn toespraak met dit zinnetje. Fijn dat jullie gaan trouwen. Maar weten jullie ook dat trouwen een werkwoord is? Dus dat doe je niet alleen maar vandaag, maar dat geldt elke dag van je leven. En als je jong bent, je bent pas getrouwd, praat dan maar eens met oudere broeders en zusters die al zoveel jaren door genade getrouwd mogen zijn, dat het elke dag een werkwoord is waarin je in de liefde van Christus moet gaan staan om van je geloof geen zienswijze te maken, maar een zijnswijze. Dat je in de liefde van Christus er voor elkaar bent door alle stormen die op je afkomen. 4 werkwoorden. Nou, het eerste is een makkelijk werkwoord. Want ik heb gezegd, je moet die vier werkwoorden onthouden. En het eerste werkwoord heet dus ook gewoon herinneren. We lezen vers 17 tot en met 19. Ik lees daar dat je in de dagen van afval, en daar leven we in, iets moet herinneren. En daarom raakte mij dat schriftwoord aan het begin van de dienst zo, want dat had dezelfde toonzetting. Dan staat hier, maar u geliefden, herinnert u zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat wil trouwens niet zeggen dat je de woorden van de Heer Jezus moet vergeten. Maar als het goed is, hebben de apostelen altijd gesproken in de teneur, zoals de Heer Jezus dat zelf deed. Wat hebben ze die dan gesproken? Wat hebben die dan gezegd? Waar hebben ze dan voor gewaarschuwd? Nou, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn. Die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen. Nou, je hoeft de tv vandaag aan de dag maar aan te zetten even. Je wil even het journaal kijken, maar voordat je het weet heb je al een aantal knetterende vloeken binnen. Of zie je dingen die echt niet voor je ogen bestemd zijn. We leven in zo'n tijd. Waarin de goddeloze begeerten, omdat Satan weet dat de tijd nog kort is die hij heeft, zich op alle mogelijke terreinen aan ons voordoen. En wat staat er dan achter? Daarom moet je zo waakzaam zijn. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Het zich afkeren van de waarheid zou ons weliswaar dus moeten bedroeven, broeders en zusters, als je dat constateert. Maar het moet ons zeker niet verbazen. Want het is inherent aan de tijd waarin wij leven. Waar ieder mens voor zich leeft. En jammer genoeg zie je dat onder christenen ook steeds meer. Dus herinner u. En we beginnen toch, als de kinderen die zojuist uit ons midden zijn weggegaan, hen te leren, lees je Bijbel en bid elke dag. Want het tweede werkwoord, na herinneren, wat we lezen is, in hem blijven. Ik zei altijd tegen de kinderen op school, als ik een nieuwe klas kreeg, jongens en meisjes, het geloof in de Heer Jezus is zo eenvoudig. Grote mensen hebben het moeilijk gemaakt. Maar het is heel eenvoudig, want de Heer Jezus zegt om te beginnen tegen jou, en daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, maar dat begrijp je allemaal, kom tot mij. Dat is het eerste wat een mens moet doen in zijn zondige leven. Tot hem komen. En dan zegt hij vervolgens weer drie woorden, die ook iedereen kan begrijpen. Dan zegt hij nadrukkelijk in Johannes 15, blijf in mij. Nou, dat is het tweede. Want als we een nieuw winterwerk gaan starten, voor het werk van de Heer hier in deze omgeving, herinner je wat gezegd is, dus haal voortdurend dat woord tevoorschijn in elke omstandigheid, maar blijf ook persoonlijk in hem. Dus behalve het je herinneren waar je voor gewaarschuwd bent, moet elke gelovige volgens vers 20 tot en met 21 in zijn of haar geloof standvastig blijven. En wat staat er? Maar u geliefden. En wat staat er dan als eerste? Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. Dus wat moet je als eerste doen? Om een levende steen te zijn in de gemeente van Christus. Bouw jezelf op in het allerheiligst geloof. Dus, dan rijst de vraag, hoe doe ik dat? En doe ik dat ook? Hoe doe je dat nou? Nou, als onze broeder aan het begin bij de aankondigingen zei dat er afgelopen maandag zo'n geweldig mooie avond geweest is hier in het gebouw, dan is dat een avond om jezelf op te bouwen in het allerheiligst geloof. Dat je door de uitleg van de schrift gaat zien hoe belangrijk je in Gods ogen bent. Om dat heerlijk evangeliewoord wat onze wereld zo nodig heeft door te geven. Maar daarvoor moet je wel dat woord van God bestuderen. En heel eerlijk gezegd, broeders en zusters, heb ik dan soms wel mijn twijfels over de voortgang van geestelijk werk in gemeentes. Ja, op zondag zijn we er nog wel, maar dan zijn we eigenlijk net als de wereld. We gaan boodschappen doen voor de hele week en we teren op de boodschap die we zondag krijgen. En soms zeggen we, oh, was de gemeente nog maar zo als in de begintijd? Nou, dan zou ik zeggen, wat let u? Want die kwamen dagelijks bijeen. Ik heb 3 weken pastorale training mogen geven in Brazilië. En elke avond zat de kerk vol. En dat waren mensen die 's morgens heel vroeg begonnen. En dan zaten ze ook nog een lange warme avond, als het ware aan de voeten van de Heer Jezus, om naar dat woord te luisteren. Weet u wat ik gelezen heb tot mijn grote schrik? Dat in een enquête van het Nederlands Bijbelgenootschap er is uitgekomen dat zich christen noemende mensen nog maar voor de helft dagelijks de Bijbel lezen. Hoezo je kinderen leren, lees je Bijbel, bid elke dag. U begrijpt toch wel dat onze jonge mensen vandaag de dag afhaken, omdat ze zeggen, ja, mijn vader, mijn moeder, die gelooft wel, maar als het op aankomt, ach, dan geloven ze het ook wel. Nee, wij moeten levende stenen zijn. We moeten ze als het ware tot jaloersheid verwekken. En zou het niet geweldig zijn als dan je zoon of als je dochter bij je komt en zegt, papa of mama, ik hoop dat ik ook zo'n geloofsleven krijg als u dat hebt. Om de Heer Jezus groot te maken. Dus bouw jezelf op. We hebben zo de neiging om naar het geestelijk leven van anderen te kijken. Ik zei tegen de kinderen op school altijd, de Chinezen hebben een heel mooi spreekwoord. Die zeggen, als je met 1 vinger naar een ander wijst, wijs je met 3 vingers naar jezelf. Nou, daarom zeggen ze hier in deze buurt zoveel, kijk naar je eigen, of kijk naar jezelf. Zijn wij levende stenen? En als tweede staat er, en let goed op hoor, het lijkt wel een onderwijzer, maar het staat steeds in de gebiedende wijs. Bouw uzelf op, opdracht. En tweede, bid in de Heilige Geest. Dus ten tweede moeten gelovigen bidden in de Heilige Geest. Ons gebedsleven moet onafgebroken zijn en door de inwonende Heilige Geest worden gecontroleerd en geleid. Ik ga niet vragen wie bidden van u gemakkelijk vindt. Want ik denk dat het in menig leven een strijd is. Maar weet u dat juist de Heilige Geest gegeven is om u en mij te helpen bidden? Zodat ons hart zich gaat uitstrekken naar wat de Heilige Geest ons te bidden brengt. Ik mag komende dinsdag in het Zoeklichtgebouw, in de Bijbelstudiegroep, het laatste hoofdstuk behandelen van Efeze. Efeze 6 is dat. En er staat in Efeze 6 vers 18, en daar gaan we dus ook met elkaar helpen. Terwijl u, en niet schrikken wat er nou staat, bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking bid in de geest, en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Weet je wat ik net meemaakte in de Bijbel gezien? In de bidstond. Dat de broeders vroegen om wijsheid ten aanzien van de beslissing voor vanmiddag. Moet het wel of niet doorgaan? Kijk, dat is nou zo'n mooi voorbeeld. Het staat in de Bijbel, als je in wijsheid tekort schiet, bid eenvoudig weg. Dus, bouw jezelf op in het allerheiligst geloof. Bid in de Heilige Geest. En wat staat er dan als derde? Weer een opdracht. Bewaar uzelf in de liefde van God. Dus dat betekent niet dat wij God ertoe moeten brengen ons lief te blijven hebben. Want dat is heel zijn aard, dat is heel zijn wezen. Dat heeft zich geopenbaard in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En om die reden hebben we daar vanmorgen prachtige liederen van gezongen. God heeft al zijn kinderen lief. En hij zal daar nooit mee ophouden. Want er staat zo nadrukkelijk aan het eind van onder andere Romeinen 8, dat niets en niemand ons ooit kan kunnen scheiden van de liefde van God. En er was net een regeltje met een woord daarin wat me raakte toen we dat zongen. Dat niets ons nog uit de hand van God kan roven. En dat zegt de Heer Jezus onder andere in Johannes 10. Niemand kan nu uit de hand van de Vader roven. En ik en de Vader zijn één, dus we zijn dubbel beveiligd. Maar broeders en zusters, dat betekent wel dat er dus een rover is. Die het op ons geestelijk leven voorzien heeft. Die niets en niets liever wil dan u en mij wegtrekken. Bij die goddelijke, liefdevolle nabijheid. En als wij dus in ons leven dingen blijven doen die niet volgens het woord zijn, kortweg genoemd zondigen, dan herinneren we, dan blokkeren we ons eigen geloofsleven, waardoor we niet ongestoord zijn liefde kunnen ervaren en ervan genieten. Dus, bouw uzelf op, bid in de Heilige Geest, en bewaar uzelf in de liefde van God. En er staat ook nog een vierde punt. Verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Nou, en dat klonk in een aantal liederen ook zo prachtig door. Dat ondanks alles wat er gaande is, wij elke dag dichter komen bij dat geweldige moment dat er in de hemel, en dan zeg ik het even op zijn Engels, dat God de Vader zal zeggen tegen zijn geliefde zoon, son, go and get my children. Zoon, ga mijn kinderen halen. We zongen net een regel waarvan ik dacht, is wel goed bedoeld. Maar ik zou het liever anders zien. Dat de Heer Jezus dan bij ons komt wonen. Nee, hij komt ons juist halen. Omdat wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. In het vaderhuis met de vele woningen. Dus u en ik moeten rijkhalsend verlangend uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En iemand heeft dus gezegd. Hoe donkerder de vooruitzichten op deze aarde. Nou, daar word je toch mee overstelpt in onze tijd, op alle mogelijke manieren. Des te helderder moet je blik zijn naar boven. Daar werden we toe opgeroepen. En dat brengt mij bij het derde punt. Dus voor de duidelijkheid. Eerste punt was herinneren. Tweede was in hem blijven. En dat is weer gesplitst in vier onderdelen. Dus als je nou van de week elke dag zo'n stukje neemt, dan groei je als een levende steen dicht naar hem toe. En dan staat er als derde, dat je de opdracht hebt om voor anderen te zorgen. Dus na voor onze eigen geestelijke gezondheid en stabiliteit te hebben gezorgd, roept Judas ons op om in liefde barmhartigheid te bewijzen aan mensen om ons heen die het slachtoffer zijn geworden van dwaarleraars. En dan noemt hij, om het lekker ingewikkeld te maken voor u, noemt hij drie groepen die hulp nodig hebben. Als eerste zegt hij, bekommer je in de gemeente van Jezus Christus, in vers 22, ontferm u over sommigen en ga daarbij met onderscheid te werk. En dan staat er in de nieuwe Bijbelvertaling dit, ontferm u over wie twijfelen. Nou, wie van ons treft dat van tijd tot tijd niet? Als er bepaalde dingen in je geestelijk leven gebeuren, dat er een stukje twijfel komt. En anders is de tegenstander van God er als de kippen bij om die twijfel wel te voeden. Laten we elkaar daar ook niet op veroordelen, maar er juist in Christus naam voor die broeder, voor die zuster zijn. Dus twee haakjes. Toen de Heer Jezus naar de opstanding verscheen in de kring van discipelen en hij later uitnodigde om aan het meer van Galilea Bijbelstudie te gaan doen, 40 dagen lang, om te ontdekken wat er in de psalmen en de profeten en in de geschiedenis, de boeken van Mozes, allemaal op hem betrekking had, dan lezen we, en sommigen geloofden en sommigen twijfelden. En ze hadden voor hun eigen ogen de verrezen Heer gezien met de tekenen van zijn verzoenend lijden en sterven. Ontfermt u zich over hem. En begin niet gelijk te preken. Maar vraag heel geïnteresseerd, waar komt die twijfel vandaan? En soms kun je dan ontdekken dat iemand aangesloten is op een bron die verontreinigd water geeft. Die niet van Christus is. Dus daarom staat er, ga daarbij met onderscheid te werk. Als mijn vrouw en ik gesprekken voeren met mensen, dan zeggen we, Heer, u weet wat er ten diepste in hun hart leeft. Geef u ons genade om te luisteren, te luisteren en te luisteren. En al luisteren te ontdekken wat we uit de Bijbel mogen gebruiken om hen heel liefdevol als handvat mee te geven. Er zijn in onze tijd jammer genoeg ook heel wat misleide mensen. Want er staat in vers 23, red anderen echt met vrees en ruk hen uit het vuur. Met andere woorden, ze zijn de verkeerde weg opgeslagen. En laat maar heel eerlijk zijn, als we terugkijken op ons leven, zal het ongetwijfeld wel eens voorgekomen zijn dat we een doodlopende weg ingeslagen zijn. Iemand zegt dus zo mooi, je kunt in je leven heel wat stappen bij de Heer Jezus vandaan gaan, terwijl je voor die tijd wandelde met God. Maar onthoud één ding, er is altijd maar één stap terug naar een genadevolle leven en hand. En als derde de onreine. U moet ook het onderkleed, staat er in vers 23, haten dat door het vlees bedekt is. Ik vind het wel grappig, soms nodigen gemeentes mij uit, als het moment daarvoor geschikt is. Broeder, blijft u ook mee eten, want we hebben zo direct een barbecue. En toen ik in Brazilië was, kon ik elke dag mee naar huis, want daar eten ze 's avonds ook nog warm, om een uur of 10. Vandaar dat het allemaal zulke mooie, gevulde, corpulente mensen zijn. Mee voor een barbecue. En dan zei ik, het lijkt wel of in deze gemeente meer sprake van vlees is dan van geest. Dus ik bedankte maar, want ik was bang dat ik anders met een vrachtvliegtuig terug moest in plaats van met een personenvliegtuig. Er staat, u moet ook het onderkleed haten dat door vlees bedekt is. Ik weet niet hoe u de wereld taxeert waar wij momenteel in leven, maar op elk terrein is sprake van zoveel verontreiniging, van zoveel vuiligheid. En omdat de morele normen zelfs binnen tal van gemeentes achteruit halen, want alles moet in naam van de liefde toch kunnen, zie je dat morele afval veel gelovigen in zijn greep heeft. Weet je wat hier letterlijk eigenlijk in de grondtekst staat? Ondergoed bevuild met menselijke uitwerpselen. Nou, dan wil je toch niet aan rond blijven lopen? Dus wij moeten gezonde vrees houden voor de zonde. En er niet bij in de buurt komen om ons te laten verontreinigen. Maar de realiteit is dat de wereld dat steeds dichter, ook door alle vormen van media, bij ons brengt. En dat vraagt dus om de gemeente van Christus. En daarin moet je elkaar soms ook helpen. Waakzaamheid en gezonde vrees. Dus even een korte herhaling, want in de wereld zeggen ze herhaling, dat is de kracht van de reclame. Dus daarom zie je al die reclames altijd zo vaak, tot je grote verdriet. Herinneren, in hem blijven en omzien naar elkaar en als vierde rusten. En deze laatste voorwaarde om de afval van de laatste dagen te overleven is dus rusten. En daarom sluit Judas zo prachtig af. Neem dat van de week eens heel rustig voor jezelf door. Aan hem nu, die mij machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Oh ja. Het kan zomaar voorkomen dat deze of gene van ons in het nieuwe seizoen wat voor ons ligt struikelt. Gaan we dan met een geest van liefde met die broeder en zuster om. Het liefst eerst heel persoonlijk. Omdat je iets in zijn of haar leven hebt ontdekt. En niet met een vermanend vingertje, maar de Bijbel zegt om die broeder, die zuster opnieuw voor Christus te winnen. En bied dat geen soelaas, neem een ander mee. Zodat het geen welis en nietis verhaal wordt. En breng het daarna bij de broeders. Met het doel om de ander te winnen en af te brengen van de weg die hij gaat en geestelijk niet voor hem en voor degene die hem lief en dierbaar zijn, goed zijn. En daarom sluit ik af met 2 Johannes 1 vers 7. Om u te laten zien dat deze boodschap uit de koker, de geestelijke koker van alle apostelen is voortgekomen. Want in 2 Johannes 1 vers 7 daar staat, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen. Weet u nog, niet iedereen zal dat weten hier, maar weet u nog van het jaar 2000? Toen we met oud en nieuw niet zozeer geïnteresseerd waren van wat zien we aan vuurwerk, maar doen onze computers het nog. Weet u wat er toen in Israël aan de hand was? Daar zaten de psychiatrische ziekenhuizen vol met allemaal mensen die zeiden dat ze de Christus waren. Het is heel rustig voorbij gegaan. Want onze tijden zijn in Gods hand, maar het is waar wat Johannes zegt. Er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dit is de misleider en de antichrist. En de woorden die nu komen, die drie woorden, die heb ik hier heel vet afgedrukt. Onderstreept in mijn Bijbel. Let op uzelf. Opdat wij, u en ik, niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben. Maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Maar wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als je daar nou aan vast blijft houden, dan wacht u een gezegend seizoen als levende steen in deze gemeente tot eer en glorie voor zijn naam. En mag u verwachtingsvol uitkijken naar wat hij nog gaat doen, zolang het genade tijden is. Maranatha, halleluja, amen.